wordt er altijd een beetje jaloers van. Als ik dat hoor, hoe mensen muziek kunnen maken. Want ik ben amuzikaal. Ik kan het helemaal niet. Bij ons het hele gezin, mijn vrouw, de kinderen, die spelen allemaal tenminste één instrument. En ik luister graag. En ik geniet daarvan. En ik zing ook graag. Maar dat zal ik hier niet doen, want dan loopt u weg. Dan is de zaal leeg. Ook dat kan ik niet. Dus hou ik maar bij hetgeen waar ik heel graag mee bezig ben, met het woord van God. En onze broeder die zei dat u in het begin, die zei dat u vanavond geconfronteerd wordt met licht en duisternis. Had hij gezegd. En ik heb een krantenknipsel meegenomen. Van de week stond in de Gelderlander een commentaar over de nieuwe show of de nieuwe programma van Daniel Arends. Komiek, cabaretier, grappig mannetje. En in zijn nieuwe programma, daar wijst hij erop dat Daniel, zijn naam, Daniel Arends, staat hier in het commentaar van die journalist, dat Daniel betekent letterlijk, God is mijn rechter. Daar wijst hij in de show op. En verder komt hij in zijn programma, ik heb het niet gezien, ik lees het alleen maar in de krant, daarom dacht ik neem het maar even mee. Verder zegt hij in zijn programma, als er al een God bestaat, laat hij ons immers wel erg in het duister tasten over wat precies de bedoeling is op aarde. Oh, licht en duisternis, dat past toch bij hetgeen wat onze broeder zei. Want inderdaad, ik zou niet ontkennen dat de wereld in duisternis is, dat is zo. Maar wat de bedoeling is voor ons mensen hier op aarde, daar kan je wel achter komen. Dat is zo. Wij zitten in een, of ik sta in een evangelisatietent en we hebben het over het evangelie. Dat is duidelijk, daarvoor zijn we hier. En dan vraag ik altijd, waar vinden wij iets over het evangelie? Niet in dat programma van Daniel Arends, sowieso niet. In het horoscoop ook niet, want u kent allemaal dagelijkse horoscoop. Ja, kent u allemaal, weet ik niet, maar ik geloof er niet in en ik vind het ook dikke onzin. Maar als je je sterrenbeeld kent, dan lees je dan ergens elke dag in welke krant dan ook. Het wordt een mooie dag en u kunt iets heel moois verwachten. Ja, u kunt iets heel moois verwachten. Maar u kunt ook iets heel slechts verwachten, dat is toch zo? Dat weet je toch niet, wat er gebeurt. Dus wij vinden daarover niets in een horoscoop. We vinden daar iets, niet in al deze onzin, maar we vinden het in de Bijbel. Wij vinden iets over het evangelie, überhaupt het evangelie, in Gods woord. En daarvoor zijn we hier. En daarom ben ik ook blij met de Bijbel, zoals het thema is, zoals jullie en u allemaal, denk ik, blij zijn als u een Bijbel hebt en die ook leest en die ook onderzoekt, dan bent u automatisch blij daarmee. Daar ben ik 100% zeker van. Maar de Bijbel, dat is het woord Gods. Ik kan ook anders zeggen, de Bijbel, dat is de waarheid. Onveranderlijk, betrouwbaar. Dat is wat de Bijbel is, want het is het woord van God. Ik weet of ik denk dat de Bijbel lange tijd, lange jaren, jahrtienden het best verkochte boek in de wereld was. Ik dacht dat het niet meer zo is, niet meer op nummer 1 staat. Maar andersom, vele mensen hebben een Bijbel omdat ze gekocht hebben. Maar lezen en onderzoeken, vraag ik me af. In de hotels, nachtkastje naast het bed, maak je open, ligt een Bijbel. Dat is zo. Je vindt ze overal, ze is er wel. Maar het punt is, en daarom ben ik ook vanavond hier, dat er veel mensen zijn die de Bijbel wel hebben, maar die ze A niet kennen, maar wel een eigen mening en een eigen instelling en een eigen inzicht over de Bijbel, over het woord van God hebben. Ze bedenken zelfs wat het wel kan betekenen als daar iets staat of wat er staat. En jammer genoeg, zo kritisch ben ik dan ook, vele christenen, of die zich christenen noemen, die denken dat het in de Bijbel erom gaat wat God allemaal in dit aardse leven met hun kan doen. Waar God ons in het aardse leven, hier als natuurlijke mensen, kan verzorgen. Ik zeg maar, zorgen daarvoor dat we een goede baan hebben, dat we gezond blijven en of jij zegt nog net terecht, natuurlijk kunnen wij ziek worden. Als je mijn stem hoort, ik ben raak een beetje verkouden, maar natuurlijk kan dat gebeuren. Dat is toch niet wat God nu doet. Ik grijp me op, Romeinen 5, even uit het hoofd. De liefde die God jegens ons getoond heeft, dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is, is groot. Maar wat dacht u wel, hoeveel grotere dingen en hoeveel groter de liefde is wat hij doet voor degenen die hem aangenomen hebben en die hem kennen en waar hij in woont en waar zij met hem verbonden zijn. Vele malen groter. Maar goed, dat even terzijde, want wat de meeste christenen denken is dat je als je maar hier netjes aan de regeltjes houdt, die ze zelfs ook nog maken ten dele, en als je maar hard bidt voor je welkom en voor je welvaart in dit oudste leven, in dit aardse leven, dan zal God daar wel wat aan doen. Maar ik moet u teleurstellen, dat is niet zo. En we kunnen ook bidden totdat we, ik noem maar een Nederlandse uitdrukking, af en toe vind ik dat grappig, hè? Ik ken dan meestal de Duitsers, maar de Duitse uitdrukking, maar dan kan je wel bidden totdat je ons weegt, is dat goed Nederlands? Ja, dan kan je wel bidden totdat je ons weegt, maar we redden de planeet, zoals de mensen dat beweren, niet. Alles is in Gods hand. En of wij nu denken dat wij maatregelen moeten ondernemen om de planeet te redden, minstens duizend jaar, gebeurt er nog niet zoveel. Dat is wel zeker. Waarom weet ik dat? Niet omdat ik hier arrogant wil klinken. Ik ken dat allemaal. Nee, dat staat in de Bijbel. Dat staat in de Bijbel. Daar staat nog een heleboel te gebeuren. En voordat niet gebeurd is, vergaat deze wereld niet. Ah, ze vergaat wel. Daar moeten we wel van uitgaan. Deze wereld gaat voorbij. Dat is zo zeker als wat. Dat staat vast in Gods plan. Dat weet ik op grond van de schrift. Maar nogmaals, ik ben blij met de Bijbel die ik hier heb. En wij hebben dat woord van God, want dat is de Bijbel. En we hebben het om daarachter te komen wat het evangelie is, wat de goede boodschap is, wat houdt dat in. We hebben het om daarachter te komen wat waarheid is en wat, met Daniel Arends gesproken, wat de bedoeling is voor ons mensen hier op aarde. Waarom zijn we hier? Wat is de zin van dit aardse leven? Wat heeft God daarmee bedoeld? En een eigen mening daarover hebben, zelfs bedenken waarom dat zo is, dan moet ik weer zeggen, dan hebt u het mis. Ik heb voor mij liggen de laatste bladzijde van mijn Bijbel, Openbaring 22. Openbaring 22, en ik wil het daarover hebben, eigen mening, zelfs iets bedenken, iets aan toevoegen, of zeggen, oh, dit gedeelte van de Bijbel, dat is niet zo interessant, dat laten we maar weg, daar hoeven we niks mee. Dan sluit de Bijbel af met de woorden in Openbaring 22, kom, en die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft, komen, en die wil nemen het water des levens om niet, want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Iets toevoegen, iets afdoen, dat zit er niet in, beste mensen, broeders en zusters. Ik sla een paar bladzijden terug, want die vind ik duidelijker. In 2 Petrus hoofdstuk 1 bevestigt de apostel Petrus, 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 19, die hier gelovig zijn, en ik zie vele broeders en zusters, die kennen dat voor de volle 100%. In 2 Petrus hoofdstuk 19 schrijft de apostel Petrus, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Ik betoon dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als een licht. We wouden het hebben over licht en duisternis. Hè? Als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Wij hebben dat profetisch woord, is natuurlijk niet alleen maar één woord. Hè? Op het idee komen weer één woord, het profetisch woord. Net als heel de schrift is het profetische woord. Alle woorden Gods die hierin staan. We hebben bijna 1200 bladzijden ter beschikking. Daar staan de woorden Gods in. Dat is de schrift. Dat is het profetisch woord. Alles wat hierin staat, in dit boek des levens, of hoe we het maar willen noemen. En het profetisch woord, daar openbaart God zich in. Daar gaat het om. Hij openbaart zich in en door zijn woord. Dat is waarom Johannes, de evangelist, in het Johannes-evangelie schrijft, God is woord. U weet wel, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was of is God. En waarom is dat zo? Omdat God per definitie spreekt. Wij hebben een God die spreekt, die zich bekend maakt, die zegt wat hij gedaan heeft en wat hij doen zal. En wat hij nu ook doet, dat hebben wij en dat is zeer vast, daar kan je niks aan afdoen en daar kan je ook niks aan toevoegen met een eigen mening. En dat is iets anders dat wij dit woord hebben. En dat God spreekt, dan dat iemand zich een Boeddha-beeldje in de tuin zet, toch? Of dat hij een kruis met een crucifix met een korpus aan de muur hangt. Of zo dat in katholieke omgevingen of regio's vaak zie je bij een T-splitsing of een kruising staat er nog een groot kruis met een korpus aan. Ja, daar gaat het toch niet om. Hij leeft, hij is opgestaan. En dat is wat de schrift ons ook duidelijk maakt en ook duidelijk wil maken. Wij hebben dat profetisch woord en wij doen wel als wij daarop acht geven als op een licht, staat hier. En dat licht schijnt in een duistere wereld en als je daarop acht geeft, dan gaat ook het licht aan, hier binnen, in het hart. Dan verlicht het ons van binnen. En dan is het wel zo dat die Arend zegt, ja, als er dan een God is, ja natuurlijk is er een God. Er is er maar één die God is. Er zijn niet meerdere, daar is er maar één, vanzelfsprekend. We hebben maar één schepper van hemel en aarde. En als die dan daar is, dan laat hij ons wel tamelijk in het duister tasten wat de bedoeling is op aarde, zegt hij. Nee, broeders en zusters en beste mensen, licht. U weet toch wat het eerste was wat God zei in de Bijbel? Het eerste wat God sprak, dat zei ja, we hebben een God die spreekt. En het eerste wat God zei, Genesis 1 vers 3, er zij licht. En er werd licht. Want als God iets zegt, dan gebeurt het ook. Daar werd licht. En ik moet wel daarbij zeggen, inmiddels is dat licht wel uitgegaan. Sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar ik blijf maar even bij 2 Petrus 1 in het volgende vers, vers 20... Daar staat namelijk dan, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dus dat is het einde met, ik denk dat dat zo is, of ik bedenk me, dat kan dit betekenen, of mijn mening daarover is dit. Nee, daar is geen ruimte voor. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Een eigen mening of eigen gedachten daarover, die tellen niet. Die horen er niet bij. Het gaat erom wat God te zeggen heeft. Het gaat erom wat Hij openbaart. En dat Hij spreekt. En dat Hij zijn plan, zijn voornemen bekend maakt en bekend wil maken. En dat doet het. Hij maakt het bekend. Dat is zeker. Dus nogmaals, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Waarom niet? Vers 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Dat wat in dit boek hier staat, in het woord van God, komt niet van een mens af. Dat had geen mens kunnen uitvinden. Dat is Gods woord. Is niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dus God heeft mensen, die noemen wij profeten, geïnspireerd, heeft hen gezegd wat ze moeten opschrijven en waar zij de wil van God en zijn plan en zijn voornemen zouden bekendmaken. En dit is dan ook gebeurd. En als wij dan dit woord hebben en dat aanvaarden, dan is de volgende stap dat wij schrift met schrift vergelijken. Dat we beginnen te onderzoeken. Als we waarheid willen vinden, dan vinden we ze hier. Dan zouden wij zoeken. Ook al is het nog zo duister, we kunnen wel tasten en God laat zich vinden. Misschien kom ik nog Handelingen 17, weet ik niet. Maar daar zegt de apostel Paulus wat de zin des levens is. Dat wij de Heere zoeken zouden. En dat de Heere ook gezegd heeft, ik maak me bekend, je kan mij aanspreken, je kan mij aanroepen, ik heb een naam. Heere, Jehovah is mijn naam. Vorige week heb ik daar uitgebreid over gesproken, dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding die naam Jehovah geërfd heeft. Maar onze God is de Heere Jezus Christus. En die maakt zich bekend en die hebben wij. En de Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 5, onderzoek de schriften, opdat gij meent daarin dat daarin het leven is. En ja, jullie hebben gelijk, die zijn het, de schriften die van mij, zegt de Heer Jezus, die van mij getuigen. Als we hem willen leren kennen, onderzoek de schriften. Is al een stap meer dan lezen. Hè? Zo, de kinderen die horen dan wel, lees je Bijbel, bid elke dag, dat is prima. Maar we zouden op onderzoek gaan. Als wij de Heer aangenomen hebben, staat het ons goed aan dat wij ons leven wijden aan Hem en dat wij beginnen de Bijbel te onderzoeken en te vergelijken, want de Heer maakt zich daarin bekend. Hij zegt wat hij gedaan heeft, nogmaals, wat hij nu doet en wat hij straks in de toekomst doen zal. En wij zien daardoor steeds meer van de heerlijkheid van Christus. Die maakt Hij ons, u en mij, openbaar. Daar word je door blij van. Blij met de Bijbel. Dat is logisch. Daarom zijn wij gelovigen blij met de Bijbel. En nou ja, als je dan gelovig bent, dan lees je dan ook 2 Timotheus. En daar schrijft de apostel Paulus, kan men goed onthouden, want nogmaals, het bekendste vers, Johannes 3 vers 16, 2 Timotheus 3 vers 16, is dan al de schrift, de gehele schrift, dat hele profetische vaste woord, al de schrift is nuttig. Ten eerste is van God ingegeven, komt niet van de mensen af. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Weet je wat dat is? Zinvol. Dat geeft je zin. Dat is niet leeg en ijdel, dat is zinvol. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, om wederom uitgelegd te worden. Ja, daarvoor hebben wij dat woord. En dat zouden we doen. Daarom staan we ook hier, om te zien, wat zegt de schrift? Wat kunnen wij daaruit leren en hoe zien wij dan, en niet hoe zijn, dan zien wij de heerlijkheid van onze Heer en Heiland. Maar ja, daarvoor zou men moeten geloven, hè? Dat is de oproep. Daarvoor zou men tot geloof moeten komen, daarvoor zou men trouw zijn. Dat is geloven, hè? Trouw zijn, gehoorzaam zijn. Gehoor geven aan wat God spreekt. Niet zozeer met eigen gedachten bezig zijn. Nee, gehoor geven en luisteren. Vele voorbeelden zitten aan de voeten van de Heiland. Toch. Al de dagen van mijn leven in de tempel zijn een onderzoeken van dat kostbare woord, Psalm 27. En zo hebben wij genoeg voorbeelden waar de Bijbel ons duidelijk maakt, dat geeft ons zin in ons leven. Dat geeft ons inhoud. Dat verandert ons in ons denken. Ik zeg altijd daarbij, je wordt daardoor geen beter mens, want van nature zijn wij zondaren. Maar wat er wel komt in ons hart, dat wij steeds meer zien van onze Heer en Heiland, van hetgene, van dat levende woord. En dat verandert onze gedachten. Dat is ook wat de Heer van ons vraagt. Bekende vers Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een heilig, Gode welbehagelijk offerande, want dat is uw redelijke, naar reden, naar woord, uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in uw denken. Dat is wat het woord in ons doet. Wordt veranderd in uw denken. Neem de Heer aan en je ontvangt zijn leven, eeuwig leven, en het geeft je zin en inhoud en vooral het geeft je rust en vrede. Je krijgt de distans voor en van deze gekke, idiote wereld waar alles, ik had bijna gezegd tohu wabohu is, waar alles chaos is en waar, ja, waar, onze broeder zei het, waar in principe alles onder de regie van de duivel staat in deze wereld, omdat God het toelaat. moet ik daarbij zeggen. En omdat hij iets doet in degenen die hem aangenomen hebben. Maar goed, daarover misschien nog meer vanavond, want ik weet niet hoeveel tijd ik heb of wil gebruiken, maar we zien het wel. Maar nogmaals, als men hem aanneemt en als men de schrift onderzoekt, dan begrijpt men ook de dingen die hierin staan en dan hoeft men geen eigen mening te formeren of dan hoeft men niet eigen gedachten te ontwikkelen, want God geeft je alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, lees ik in de Petrusbrief. Ons gelovigen heeft God alles geschonken, gratis en cadeau, wat tot het leven, dat is dat nieuwe leven dat wij hebben als gelovigen, en de godzaligheid behoort. En alles wat God geeft is zaligheid. En als u wilt weten wat dat is, dan verwijs ik naar de Efezebrief en zeg dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan zijn we weer weg van die aardse dingen, dat het daarom gaat hoe God ons aardse leven beter kan maken en dat we hier gezond blijven en dat we gewoon geen ongeluk krijgen en dat we wat ook allemaal moeten hebben. Nee, het gaat erom dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En dan ook nog in de hemel waar de Heer ons naartoe getrokken heeft. En ook alleen in Christus. En als je niet in Christus bent, als je hem niet hebt, dan heb je die zegeningen niet. En dan ben je met al die vervloekingen, met al die, sorry dat ik het zeg, met al die rotzooi hier in deze wereld bezig. En dan probeer je daar wat van te maken. En daar leer ik uit de Bijbel. Misschien lukt dat ten dele, misschien lukt dat in je aardsleven ook helemaal, maar het gaat toch voorbij. Het is toch ijdelheid. Het is toch zinloos. Want wat je ook aan roem en aan rijkdom, aan welvaart en aan goede dingen, aan aardse dingen kan bereiken, het gaat voorbij, want dood ga je toch. En God, de Heere, heeft in zijn plan een oplossing. Hij heeft het zo geconstrueerd. Hij heeft het zo in zijn eeuwig voornemen voorzegd. Dat hij nieuw leven schept. Dat hij nieuw leven geeft en dat is alleen maar in de Heere Jezus Christus. Daarom evangelisatietent, als u de Heer niet kent, buig u voor hem neer en zeg: Heer, wees mij zondag genadig, neem hem aan en hij geeft je nieuw leven. Hij geeft je een nieuwe identiteit. Je bent een kind van God. Je weet dan waar je toe behoort. Je weet dan met wie je onlosmakelijk verbonden bent, namelijk met de Heer Jezus Christus, met zijn leven. Want dat krijgt dan gestalte in jou, naarmate wij proberen te onderzoeken en dat woord aan te nemen zoals het hier staat en niet met eigen gedachten of zoiets. Maar blijven we maar bij het begin, want ik neem me dan toch de tijd daarvoor. En die uitspraak van Arends, als er dan een God is en dat het dan duister is, dan neem ik even, ik doe maar uit het hoofd, dan neem ik even Genesis. God zeide, er zij licht. Genesis 1 vers 3. Dat zeide hij op de eerste dag. En hij zag, als het licht werd, dat het goed was. Oké. De volgende jaar nog 6 dagen tot op de 7e dag waar hij rustte. Maar, als we dan toch de tijd nemen, dat was Genesis 1 vers 3. Daar zijn nog 2 versen daarvoor. Daar begint de Bijbel namelijk: in den beginne schiep God hemelen en aarde. En de aarde nu werd woestheid en ledigheid en Gods geest zweefde boven de wateren. En dan komt, en God zeide, er zij licht. En als we lezen in het eerste vers, in den beginne, dan is dat niet de eerste dag. Dan is dat niet de eerste dag waar God zeide, er zij licht. Want die eerste 2 versen, die wijzen erop dat in den beginne, wanneer dat dan ook was, wat mij betreft miljoenen jaren geleden, miljarden jaren geleden, wanneer dat dan ook was, daar schiep God hemelen en aarde. Hij de schepper van hemelen en aarde. U weet wel, 2 hemelen en aarde. Hoef ik niet uit te leggen. Dat heeft hij in het begin geschapen. Dat lijkt misgegaan te zijn. En hij heeft deze wereld geoordeeld. En nogmaals, wanneer dat dan ook was, in het begin, belangrijk is, de schepper von Himmel und Erde ist der Herr, ist Gott. Und nicht eine Evolutietheorie auf ein Urknall, auf da ist ja populär, das so zu sagen, da ist nichts und nichts explodiert und opeens ist er was. Das gebeurt nicht. Und ein schwarzes Gat ist es auch nicht als Ursprung. Das ist doch belachlich, als ich habe das misschien gesehen in so einem Praatprogramm, ich weet niet, bei Bo of bei Jinek of wat het was. Da sitten dann die Wetenschappers und dann haben sie ein Foto gemacht von einem schwarzen Gat. 16 Milliard of ich weet niet, 660 Milliard Lichtjahren ver weg, ich weet het niet meer. In ieder geval natürlich sowieso nicht na te gaan. Wie kommt er op zo'n domme idee? En dan fotografiert men een zwart gat. Ik was een keer in een museum van een kunstenaar en daar was een schilderij. Er was alleen maar een wit blad. Alleen maar wit. Ja, dan vroeg dan die gist, die vroeg dan, ja, wat zou de kunstenaar zich daarbij gedacht hebben? Ja, hij wil graag dat wij zelfs overleggen wat hij zich daarbij gedacht heeft. En nu gaan die idioten in, dan maken ze een foto van een zwart gat. En dan zie je dan op dat, ik heb het ja gezien, dat foto, dan zie je dan zo'n lichte roze kring. En dan zeggen ze, ja, dat is dan zoveel miljarden lichtjaren weg. En daar is zoveel aantrekkingskracht en dat draait dan rond. En door dat ronddraaien verslindt alles. En dan is dan die rode krans daarin. En ja, misschien is dat de oorsprong van de wereld. Ja, dat gelooft u toch niet. Maar daar zitten dan, ze menen dat zelf, daar zitten dan 5-6 mensen aan die tafel. Heel erg gespannen en enthousiast luisteren, wat geweldig. En niemand komt op het idee dat dat de grootste onzin is, want wie gelooft dan zo wat? Dat kan je nog niet navontrekken, het is toch niet machbaar. Net zoals met de oerknal. Nee, hij is een schepper. En in het begin was het woord. En dat is God. En die heeft gesproken. Van het begin en hij heeft de wereld gemaakt. In het begin schiep God hemelen en aarde. Dat ging mis en hij heeft die aarde onder water laten lopen. En dan zijn we bij Genesis 3. Dan komt het herstel van die geoordeelde aarde. Van die wereld die hij onder water heeft laten lopen. En dan herstel van de aarde, herstel van de wereld. En dan schept hij. Of nee, dan maakt hij. Dan maakt hij, herstelt hij dat wat geoordeeld was. In die 7 dagen, 7e dag rust hij. Op de 6e dag maakt hij dan Adam. En aan het einde, of hij zegt dan niet elke keer daarbij. Als het gebeurde, u weet wel, er zei licht, er werd licht. Dan komen de sterren, de planeet, oh, komt allemaal. En de bloemetjes, en de vissen, en de zee. En de, op de 6e dag de mens. Adam. En dan formeert hij de mens op die 6e dag. En als men nu terugrekent, waarom hebben we al die geslachtsregisters in de Bijbel, dan moet dat zo ongeveer 6000 jaar geleden geweest zijn. Dan formeert hij de mens uit de stof van de aardbodem. En dan blies hij zijn neshama, zijn geest, in de neusgaten van Adam, van die mens. En zo werd de mens een levende ziel. Begon die te leven. Want als je geen geest, geen adem hebt, ne, dan leef je niet. Dan ben je dood. Dus alles dat wat stoffelijk daar gemaakt is, dat kreeg de geest Gods, de Shama, krijg je in zich. En daardoor werd hij een levende ziel. Kon die bewegen, doen, handelen. Zo. Wij hebben ook allemaal leven door geest. Want we werden geboren en happen naar lucht en dan bom. Daar is natuurlijk, ik vertel het heel vaak zo, daar is natuurlijk dan ook de verlossing meteen mee als voorbeeld gegeven. Dat de verlossing gebeurt van opstanding uit de dood. Je bent als embryo, je bent in de moeders buik onder water. En dan leef je niet. Als je dan in het water blijft, dan ben je dood, dan komt geen leven. Maar dan moeten de vliezen breken, toch? De vliezen moeten breken en dan wordt dat kind geboren. En wat doet dat kind als eerste? Ademen. Geest. En zo werd het kind een levende ziel. Begint te bewegen, kan nog niet zoveel, maar moet dan gewoon een proces doorlopen en iets leren. En dan ben je weer bij het thema. En ooit een keer komt het tot verstand, dan wordt het langzaam volwassen. En dan wordt men geacht te vragen, wat is waarheid en waarom ben ik hier? En als je dat oprecht doet, dan leer je de Heer kennen. Want als je waarheid zoekt, dan laat hij zich vinden. We moeten het alleen zoeken. En als u dat nog niet zo wist, En als u dat ook nog niet gelooft, dan bent u in ieder geval hier vanavond. En hebt u in ieder geval vanavond hier gehoord. Dat er leven is. En dat bedoelt ja, niet dat aardse leven. Want met de 6 dagen en de 7e dag rust is het verhaal niet af. Ook al heeft God gezegd, hij zag dat het goed was. Dat het goed was betekent niet dat het daarmee afgelopen is. Het was alleen maar zo als hij het in zijn plan en zijn eeuwig voornemen had bedacht en wilde hebben. Zo is het gebeurd. En er zal nog veel meer komen. Of dacht u dat op het moment waar in Genesis 1 nog staat, laat ons mens maken naar ons beeld en gelijkenis, dat u of ik vanochtend in de spiegel gekeken heb en gezegd, oh, ik ben het gelijkenis hier met mijn aardse lichaam, zoals ik hier nu ben, ik ben het beeld van God. Nee. Als de Heer zegt, als God zegt, laat ons mens maken naar ons beeld en gelijkenis, dan doet hij daar al op de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Die het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods. Als hij dus spreekt over mens maken, dan heeft hij het niet over Adam, niet over de eerste Adam, dan heeft hij het over de tweede of de laatste Adam. Over diegene die echt het beeld Gods is, dat is namelijk de opgestaande Heerde Jezus Christus. Men leest 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. Die het beeld Gods is. Of Colossenzen 1 vers 15. Het beeld des onzienlijken Gods. Dat is de Heer Jezus Christus, want dat weet u ook. God is per definitie onzichtbaar. Hij is een onkenbaar wezen dat een ontoegankelijk licht bewoont. En je kan hem niet kennen als hij zich niet zou bekendmaken. En dan zegt Johannes weer in Johannes hoofdstuk 1, niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon die in de schoot des Vaders is, die verklaart hem ons. En als God nu spreekt, dan spreekt hij via de Zoon. Die is namelijk het beeld Gods. Die is het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. Maar waar ik eigenlijk nog meer over wil hebben, dat God in het begin, waar het dan gaat, waar het dan in vers 3 van Genesis gaat over er zij licht, dat hij daarmee ook van begin leven heeft beloofd. Dat het eigenlijk ook een verwijzing is naar de Heer Jezus Christus. Want hij is toch degene die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Toch? En als God leven belooft, namelijk nieuw leven van begin af aan, want licht is leven, zonder licht kan je niet leven, is leven. Dan weten we ook wie of wat leven is. Dan zegt namelijk de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als je leven wilt hebben, dan zou je tot de aanneming komen van de Heer Jezus Christus, die het leven is, die het licht is. En daarom, als we hier geboren werden, ja, oké, dan tasten we wat rond, dan willen we het weten. Als het goed is, willen we dat weten. Er zijn ook mensen die willen het helemaal niet weten. Die willen het helemaal niet. Sorry dat ik het zo zeg, vind ik tamelijk dom. Want je wil nog weten wat de zin van het leven is. Je wil nog weten waarom ben ik hier eigenlijk. Ik ben nooit op de idee gekomen, ook al was ik vroeger zeer kritisch of zelfs in jongere jaren niet tot geloof gekomen, dat er toch op de een of andere manier iets moet zijn. Maar ja, heb ik het nu ook niet over. Ik heb het erover dat ik een christen ben en u wil duidelijk maken, daar is leven, namelijk nieuw leven, dat is wat God beloofd heeft. En als we over evangelie spreken, dan is die goede boodschap, die boodschap, die blijde boodschap is dat dat wat God beloofd heeft, namelijk leven, dat dat in vervulling is gegaan en dat is in vervulling gegaan in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar heeft God leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En als men dit leven, dat in de Heer Jezus Christus is, wil hebben en aannemen, dan zou men tot geloof moeten komen. En dan geeft God precies dit leven. En daar zijn we dan, nou ja, bij Johannes 3 vers 16. Want natuurlijk zijn er mensen die zeggen, het zal wel, maar het interesseert me eigenlijk niet zo. En als er dan een God is, dan zal het aan het einde wel goed gaan. Want God is toch liefde. En God heeft toch ook alle mensen lief. Toch? En dan staat er dan ook nog in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. dan moet het toch goed komen. Maar dan leest men toch niet goed. Of men zegt, nou ja, God wil toch dat alle mensen zalig worden. Dat 1 Timotheus, ik weet het niet zo uit het hoofd. God wil dat alle mensen zalig worden. Ja, dat is de wil van God. Maar hij laat de keuze aan de mens. Hij laat de keuze aan de mens, aan wie hij zich openbaart. Hier viel zijn woord en zegt, als je het wilt, hier is het. 1200 bladzijden. Kom tot geloof in het woord Gods. Neem het aan, laat het in je hart planten. Neem het aan en het leven van de Heer Jezus Christus wordt je om niet gegeven. En dat is Johannes 3, vers 16. Alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon, zijn eerstgeboren zoon, gegeven heeft. Dus wat hij gegeven heeft, is de opgestaande Heer Jezus Christus. God heeft zijn zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem, in die opgestaande Heer Jezus Christus, niet aan het corpus, aan het kruis, daar is die niet meer, daar is die weg. Hij is opgestaan, hij leeft. En zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn zoon, de opgestaande Heer Jezus Christus, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben en niet verderven. Punt. Dus God heeft de wereld lief, maar dat leven in Christus, dat ontvangt alleen maar diegene die ook gelooft. Die zegt, ik wil trouw zijn aan het woord Gods. En dat staat in de Bijbel. En daarom zijn wij blij met de Bijbel. En daarom hebben we de oproep. Kom hier naartoe, hoor het aan, neem het aan en word gelovig. Bekeer je. Die oproep staat toch de hele Bijbel door. En misschien daarvoor nog, omdat ik van die oude wereld gesproken heb en van de natuurlijke mens en van het herstel. En dan heb je Adam, dat is de eerste mens. En daar zijn we allemaal van afkomstig, van die natuurlijke eerste Adam. Zo zijn we hier geboren. En zelfs ook als zondaren geboren. En God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij wijst met één erop heen, dit is maar de eerste. Maar het gaat gewoon om de tweede of de laatste. 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat hele hoofdstuk, gaat over opstanding. Als ik precies zeg, het gaat over lichamelijke opstanding. Maar in het verband wat ik nu zeg, wil ik u een paar versen daarvan lezen. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Soms weet ik ook niet waarom ik notities maak, dan wandel ik toch hier van het ene naar het andere. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, daar staat dan in vers 44, let u op, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt en hij is een natuurlijk lichaam en hij is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, heb ik net probeerd te verklaren. God formeerde uit het stof der aarde de mens, Adam, blies in de neusgaten, daarmee werd de mens een levende ziel. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. En die laatste Adam is Christus, die het beeld Gods is. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards en de tweede mens is de Heere uit de hemel. En hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Zodanig Adam is, de aardse, zo zijn ook wij van nature hier. En dat kan veranderen, dat is de oproep. Want daar zouden wij een ommekeer maken in ons leven en zouden gewoon de Heer aannemen. Want, hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En als u gelovig bent, dan hoort u bij de tweede categorie. En dan gaat het verder ook over lichamelijke opstanding, maar goed, daar wou ik het nu even niet over hebben. Wat mij belangrijk was, is dat God heeft in het begin leven beloofd en dat leven is ter beschikking gekomen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is wat wij zouden aannemen. Nou ja, velen hier hebben het aangenomen en als u het niet gedaan hebt, hier is nogmaals de oproep. Wij zijn blij met de Bijbel, bekeert u. Want de oproep is, maak een ommekeer in je leven. Onze broeder had het in het begin, dacht ik, ook even aangetikt. Jesaja 55, neigt uw oor tot mij. Iedereen die dorst heeft, komen en drinken. Om niet, zonder geld, kan je allemaal gratis krijgen. Want de Heer geeft de gewisse weldadigheden van David. Wat is daarvoor nodig? Dat de ongerechtige man een ommekeer maakt in zijn leven. En dan, als men die ommekeer maakt, dan zal God zich zijner ontfermen. En dan zal men afkomen van zijn eigen natuurlijke gedachten. Want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En dan zal men zijn eigen weg verlaten. Ik maak het zo en ik ga zo en dit maak ik en ik plan alles en zo on en gestalt ik mijn leven en zo zie ik alles voor en zo doe ik het. Ik kan u verzekeren, komt toch niet zo. Komt altijd anders. Verlaat je eigen gedachten, verlaat je eigen wegen en ga op de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ga de Heer geloven en laat je door hem leiden en hij zal het doen. En hij geeft jou alles wat God te geven heeft. Geestelijke zegeningen. Maar maak een ommekeer, want zijn gedachten zijn hoger. En dan komen zo'n mooie voorbeelden, net zoals de regen en de sneeuw van boven komt en bevochtigt de aarde en daar komt vrucht voort, zo is dat dan ook. Zo is het woord van God. Het keert niet ledig weder. Het komt in je en het bewerkt iets. Het maakt je tot een ander mens. En dan gaan we nog naar Handelingen 17. Die had ik nog in het begin even kort aangesproken in verband met dat wat Daniel Arends daar gezegd heeft. Namelijk in Handelingen hoofdstuk 17 is de apostel Paulus in Athene. Gaat daar door de stad, ziet overal afgodsbeelden. Ook daar heb ik het nu niet over. Maar hij komt dan tot een uitspraak in Handelingen 17, in vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Zo net hadden we het over kerk of over gebouwen. Hij woont niet in een tempel met handen gemaakt of in een huis met handen gemaakt. Hij woont in het hart van degene die hem aangenomen hebben. Ja, dan zegt iemand, hij woont in de hemel. Ja, maar als je hem aangenomen hebt, bent u ook in de hemel. Dan heeft hij jou getrokken of u getrokken uit deze wereld en heeft u overgezet in het koninkrijk van Gods liefde. Van de zoon van Gods liefde. Heeft hij dat gedaan. En er wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Zo van, wij moeten iets doen voor hem. Wij kunnen nog hem een handje helpen. Hij heeft die niet nodig. Het staat hier. Nee, wij zouden luisteren naar hem. Hij heeft iets te vertellen. Hij heeft een plan die aan u en aan mij wil bekendmaken. En hij heeft uit één bloede, dat is namelijk Adam, uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Alle mensen zijn van Adamieten. Hoedanig de aardste is, zo zijn ook de aardsen. En hij heeft bestemd om op de gehele aardbodem te wonen. Heeft de mensen op de aardbodem gezet. En dan heeft hij ook nog eens moeilijk uitgedrukt. Hij heeft op bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. Daar zijn dus ook verschillende tijden. En de bepalingen van hun woningen heeft hij ook voor zich en voorzien en gedaan. Hij heeft ze allemaal in verschillende landen gezet. En wat is het doel daarvan? Dat doel daarvan is opdat zij de Heere zouden zoeken of zij immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Hij is niet ver weg. Als je hem zoekt, vind je hem ook. En dan komt die uitspraak waar het mij vanavond ook mee omgaat. Vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu inmiddels alle mensen en alom, dat ze zich bekeren. De oproep komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En waarom? Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man. De aardbodem rechtvaardiglijk oordelen. Daniel, de naam Daniel, God is mijn rechter. Wat is de betekenis van die naam? Omdat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man, die hij daartoe geordineerd heeft, gepredestineerd, bestemd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, want hij verkondigt het aan alle mensen en alom, ook vanavond hier, verkondigt hij dat, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dus dan weten we, wie niet alleen liefde is, de lieve Heer Jezus, nee, hij is ook rechter. En hij zou ook de aardbodem, wil zeggen allen die op de aardbodem leven, oordelen. Daarvoor is hij ook bestemd. Dus als men hem niet kent en als men hem niet wil aannemen, dan moet men niet denken dat men van hem afkomt. Absoluut niet. Als u vanavond hier bent en u bent ongelovig, nogmaals de oproep. Wij gelovigen zijn blij met de Bijbel. Wij weten wat er gebeurt en wij weten dat de Heer Jezus Christus ook degene is die de mensen zou oordelen die hem niet aangenomen hebben. Over oud-testamentische gelovigen en wat daarbij hoort, heb ik het niet, dan zijn we waarschijnlijk nog een beetje langer vanavond hier bezig. Het gaat mij daarom, hij is rechter en hij is ook daartoe verordineerd. En dat allemaal ligt vast in de opstanding uit de doden. Toen God hem, de Heer Jezus, uit de doden met achterlating van de andere doden als eerste mens opgewekt heeft. En heeft hem eeuwig leven gegeven. En nogmaals, dit eeuwige leven heeft hij ons, die hier geloven, allemaal gegeven. En hij geeft het aan u ook, als u hem aanneemt en hem nu nog niet zou kennen. Nou ja, en als ze dan van de opstanding der doden horen, beginnen ze te spotten. En dan zeggen sommigen, nou ja, we zullen nu wederom daarvan horen en we vinden het allemaal flauwekul. Om het maar weer een beetje simpel te zeggen. Maar het is geen zogenoemd flauwekul. Het evangelie van God. Ik kan u aanbevelen de Romeinenbrief te lezen en te beginnen wat de apostel Paulus daar zegt. Dat hij een geroepen apostel is die afgezonderd is tot het evangelie van God. Tot die blijde boodschap dat God de belofte van leven vervuld heeft toen hij de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Want dat evangelie van God gaat over zijn zoon. Die wat zijn aardse leven betreft is uit de stam van Juda, uit de koninklijke stam. Uit het geslacht van David. Maar die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. En dat is gebeurd toen hij uit de doden werd opgewekt. En die zullen we kennen. En die zouden we aannemen. En dan als iemand spot, dan zeg ik, wat kan je verder lezen in de Romeinenbrief? En komt men dan in Romeinen 1 vers 16, 17 tot de uitspraak van de apostel Paulus. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid. U weet wel, zaligheid, alles wat God te geven heeft. Alle zegeningen, geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En die draait graag om. Als hij niet gelooft, is het ook kracht Gods, maar tot verdoemenis. Want hij heeft één man gesteld, verordineerd om de aardbodem en alle die daarop leven rechtvaardiglijk te oordelen. Dat is de toekomst van de mensen die hem niet willen, die spotten. En wij gelovigen, wij schamen ons niet. Wij weten dat het voor ons kracht is. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En wat je dan van oorsprong bent, Jood of Griek of Heiden, dat maakt niet uit. En wat mij betreft, u hoort wel mijn Duits accent, of u een Duitser van het begin bent, of een Nederlander, of een Italiaan, of wat dan ook. Maakt allemaal niet uit. Kom tot de Heer Jezus Christus, neem hem aan en gij zult leven, namelijk eeuwig leven. Dat is de boodschap die ik voor u heb in zo'n evangelisatietent. En dan valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Paulus gaat verder in vers 18 dat de toorn Gods vanuit de hemel van Gods wegen geopenbaard wordt over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En als je vraagt waarom dit hier zo is, dan had ik in het begin gezegd, in de opstanding van de Heer Jezus is het licht in de wereld uitgegaan. 4000 jaar van Adam aan heeft God gesproken. Men leest het in Hebreeën hoofdstuk 1. God voortijds, eertijds gesproken hebbende tot de vaderen via de profeten, die spreekt nu door de zoon. En wat gebeurd was, 4000 jaar werd er gesproken, werd er opgeroepen om tot geloof te komen via de profeten. En dan komt er nog de grootste profeet, de Heer Jezus, en die werd gedood. En daar heeft God gezegd, nu is goed. Het licht was wel in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad. En zo is het met velen vandaag nog. Maar als het licht zou opgaan, dan verwijs ik nogmaals. Wij hebben dat profetisch woord dat zich vast is. En je hebt goed en wel als je daarop acht geeft, want dan gaat het lampje branden in je hart en dan werd je zalig. En het maakt je blij, mij in ieder geval. En ik hoop u ook. We gaan de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, ik wil u dankzeggen voor deze avond. Dankzeggen dat wij u mogen loven en eren met muziek, met de liederen die wij gezongen hebben. En dat we ook het woord mochten openen en mogen doorgeven wat u te zeggen hebt. Niet wat wij vinden of wat wij zelfs denken, maar u bent degene die zich openbaart. En wij doen wel als wij aan uw voeten zitten en als wij naar u luisteren. Als we niet zoveel praten, maar luisteren. Want gehoor geven aan u, trouw zijn aan uw woord, dat is wat u van ons vraagt. En wij danken u dat u ten alle tijde met ons bent. Wat er ook in deze wereld nog gebeurt, zolang wij hier nog zijn, wij weten dat u altijd met ons bent, met uw genade, uw liefde en uw kracht. Dank u wel daarvoor. Amen. Ja.